Wij waren gebleven bij de rots. Een belangrijke plaats in de geschiedenis. Want ook voordat de tempel daar gebouwd werd, speelde diezelfde plek al een rol. Begrijp je me goed? We weten tamelijk nauwkeurig dat de plaats is. Het voormalige tempelplein. Haram es-Sharif, zeggen de Arabieren. De heilige hoogte of zoiets. Maar het is een belangrijke plaats in de veel oudere geschiedenis al, want we komen hem het eerst tegen als de berg Moria. Een van de problemen in verband met Jeruzalem is dat daar zoveel, dat Jeruzalem zo vaak verwoest is geworden en dat men zo vaak puin heeft moeten ruimen en dat in laatste instantie de Romeinen, dus in onze jaartellingen na de verwoesting van Jeruzalem, de plaats nogal geëgaliseerd hebben. Dat wil zeggen, het landschap van Jeruzalem zodanig bewerkt hebben dat de oude heilige plaatsen niet meer herkenbaar zouden zijn. Vandaar dat we met problemen zitten met naamgeving. Begrijp je me goed, de heilige plaats als zodanig, de plaats waar de tempel stond, weten wij heel zeker waar die was. Dat is een continuïteit geweest, heel de geschiedenis door, dat is geen enkel probleem. Maar heel wat andere zaken zijn twijfelachtig. In de Bijbel namelijk krijgen wij meerdere namen voorgeschoteld die in eerste plaats de aanduiding zijn van de heilige plaats, namelijk de tempel. Maar heel wat van die namen weten we de oorsprong niet meer van. Als je nu naar Jeruzalem gaat, dan wijst men bijvoorbeeld de berg Sion aan, ergens zuidwestelijk van de oude stad. Terwijl in de Bijbel de naam Sion duidelijk synoniem is met of heel Jeruzalem, of meer in het bijzonder met de Tempelberg. Als u begrijpt wat ik bedoel. Men spreekt in Jeruzalem over de Tempelberg. Als je de oorspronkelijke naam zou geven, zou je de naam Moria moeten geven, want zo heette die oorspronkelijk. En die komen we het eerst tegen bij Abraham, bij de geschiedenis van Abraham die zijn zoon Isaac zou offeren en had zullen offeren en ook eigenlijk geofferd heeft, maar die zijn zoon Isaac bij gelijkenis uit de dood heeft wedergekregen met de woorden uit Hebreeën hoofdstuk 11. Maar dat is de oorspronkelijke plaats. Als men nu naar Jeruzalem gaat en je vraagt waar de berg Sion is, dan wijzen ze een andere plaats aan. Ik heb altijd het idee dat het gewoon dezelfde plek is. Maar men weet het gewoon niet meer. Men is de exacte ligging van de stad kwijtgeraakt in de loop der tijd enzovoort. Maar de Tempelberg als zodanig, dat kan niet missen, ligt aan het Kedrondal. Aan de oostzijde heb je de Olijfberg, die kan ook niet missen. En aan de westzijde heb je dan dus de Tempelberg. Dat is in de oud-testamentische beschrijving al zo. En dat was moeilijk te verdonkeren manen, zal ik maar zeggen. Daar hebben de Romeinen ook geen raad mee geweten, maar voor de rest, de rest van de geografie van de stad is verder hoogst twijfelachtig. Nou ja, je kunt hier en daar een Bijbelse bron terugvinden, want er zijn er niet zoveel van. En die lopen gewoonlijk ook niet weg. Dus daar kun je houden daar. Hè. Maar dalen zijn opgevuld geworden en heuvels zijn afgevlakt geworden. Men moest het puin toch ergens laten, zal ik maar zeggen. En dat is wat er gebeurd is. Met andere woorden, de tegenwoordige oude stad Jeruzalem lijkt op geen manier op de vroegere stad en de naamgeving binnen de stad is zeker niet dezelfde als in de dagen van de Bijbel, al kom je er dezelfde namen tegen. Maar de plaats zelf, zoals gezegd, speelde een rol in het offeren van Isaac. En daarna komen we de plaats weer tegen, ook tamelijk toevallig, in de dagen van David. De aardigheid is dat Abraham op weg gestuurd werd om Isaac te offeren en hij kwam op die berg Moria. Was verder onbewoond daar blijkbaar. Dat is een belangrijk gegeven. Het betekent dat er ook niet een stad lag met de naam Jeruzalem. Ook niet een stad met de naam Salem. Zodat Nebukadnezar niet koning was van een stad Salem. Want die had daar dan gelegen moeten hebben in die dagen van Abraham. Want Melchizedek ontmoette Abraham immers. En hij was koning van Salem en men zegt hij was dus koning van Jeruzalem. Maar dat kan niet, er was geen stad, er was een kale berg. Daar. Nou goed, aardig argument natuurlijk. Hebreeën 7 zegt gewoon, koning van Salem betekent vredevorst. Koning des vredes. En Melchizedek betekent koning der gerechtigheid. En daar zouden we het verder maar bij laten. Dan kom je ook wat dichter bij de werkelijke identiteit van Melchizedek, denk ik altijd. Maar goed, daar moeten we het verder vandaag niet over hebben. Maar het was Abraham die daar terecht kwam. En daarna was het David die er ook terecht kwam. Toen was er wel degelijk een plaats, een stad, een plaats, die heette Jebus. Want hij kwam terecht op de dorsvloer van Ornan, bijgenaamd Arauna, hetgeen hetzelfde is, al is de spelling iets anders. En dat was een Jebusiet, staat er. Dat klopt, want daar lag dus Jebus. En het was later David die Jebus immers veroverde. De stad Jebus. En daarna aan de stad een nieuwe naam gaf, namelijk Jeruzalem. Hebben jullie nog? Dat was oorspronkelijk Jebus. Maar het was diezelfde plek. Wij lezen daarover in 2 Samuel 24... Daar heet de man Arauna. Dat is de geschiedenis van David die het volk telt. En daarmee blijkbaar maakt tot zijn eigen volk. Want tellen heeft van doen met het vastleggen van eigendomsrecht. Net als meten. Trouwens, dat het nog in de Bijbel voorkomt, maar daar hebben we het later nog over. Maar de Heer neemt het niet dat David het volk telt, want de Heer zegt, dat kan je wel doen, maar het is mijn volk. Ja, je bent alleen koning daarover, maar het is mijn volk. Vandaar dat er een plaag komt over David en het volk. Maar David heeft een ontmoeting met een engel. Die was bij de dorsvloer van Arauna de Jebusiet, vers 16 van 2 Samuel 24. En daar staat in vers 17, en David, als hij de engel zag die het volk sloeg, sprak tot de Heere en zei, zie, ik heb gezondigd en ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan? Hij zei, o, lof mijn arme schapen, zij zijn in grote nood. Kijk ik even de zaal rond. Hè? Dat is het ene laatste couplet van het Wilhelmus, ja. Maar goed. Laat maar zitten. Hij noemt ze volk schapen. En wat er in ieder geval gebeurt, is dat David een ontmoeting heeft met deze Arauna. En Arauna zegt tot David in vers 21, waarom komt mijn heer de koning tot zijn knecht? En David zei, om deze dorsvloer van u te kopen, om de Heer een altaar te bouwen, opdat deze plagen opgehouden worden van over het volk. Toen zei Arauna tot David, mijn heer de koning, nemen en offeren wat goed is in zijn ogen. Zie daar de runderen ten brandoffer en de sleden en het rundertuig tot hout. Dit alles gaf Arauna de koning Dit alles gaf Arauna, de koning, aan de koning. Hebben jullie? Hij was ook koning van Jebus, dus. Jawel. Voort zeide Arauna tot de koning, de Heer uw God nemen welgevallen in u. Doch de koning zeide tot Arauna, nee, maar ik zal het zekerlijk van u kopen voor de prijs, want ik zal de Heer mijn God niet offeren, brandofferen om niet. En dus kocht David de dorsvloer en de runderen voor 50 zilveren sikkelen. Dat blijkt maar een deel van het verhaal te zijn, want hij kocht nog veel meer en het kostte ook nog veel meer. Maar hier gaat het alleen over de dorsvloer en de runderen. En daar bouwde David een altaar. Maar het blijkt dezelfde plek te zijn waar Abraham eenmaal het altaar bouwde en waar hij Isaac offerde. Want wij lezen daar nog meer over, namelijk in 1 Kronieken 21. Dat is het parallele schriftgedeelte, heet dat. Hè? Wordt dezelfde geschiedenis besproken in 1 Kronieken 21. Waar we die discussie over die dorsvloer vinden. Vanaf vers 22, zeg maar. David zeide tot Ornan, 1 Kronieken 22, vers 22. Geef mij de plaats des dorsvloers, geef mij deze plaats, namelijk de dorsvloer, dat ik op dezelfde de Heer een altaar bouw. Geef ze mij voor het volle geld, opdat deze plaag opgehouden worden van over het volk. Toen zeide Ornan tot David, neem ze maar heen. En mijn heer de koning, doe wat goed is in zijn ogen. Zie, ik geef deze runderen tot brandoffer, deze sleden tot hout en de tarwe tot spijsoffer. Ik geef het al. En de koning David zeide tot Ornan, nee, maar ik zal het zekerlijk kopen voor het volle geld. Want ik zal voor de Heer niet nemen wat van u is, dat ik een brandoffer om niet offeren. En David gaf aan Ornan voor die plaats 600 gouden sikkelen van gewicht. Dat is heel wat meer. Het is een van de traditioneel aangevoerde tegenstrijdigheden in de Bijbel. En er is niks tegenstrijders aan. Want op de ene plaats wordt veel meer genoemd voor een hoger bedrag. En de andere plaats wordt een kleiner deel genoemd voor een veel kleiner bedrag. Waarom ook niet? Op de ene plaats vind je de totale factuur van het geheel. En de... inclusief BTW, ja. En op de andere plaats vind je alleen één artikel of twee artikelen uit het geheel voor de specifieke prijs. Daar is niks tegenstrijders aan, behalve dan dat je verschillende verslagen hebt, maar daarom zijn ze nog niet tegenstrijdig. Maar goed, dat heeft er verder niet zoveel mee te maken. Waar het wel mee te maken heeft, is dat David hier dat altaar bouwt. Het wordt beschreven vanaf vers 26... En er staat er weer bij dat het was op de dorsvloer van Ornan, dan wel Arauna. Hij offerde al daar, staat er van David in vers 28 en dan vers 29. Want de tabernakel des Heren die Mozes in de woestijn gemaakt had en het altaar des brandoffers, het koperen brandofferaltaar dus, was de diertijd op de hoogte te Gibeon. Daar stond kennelijk de hele tabernakel opgesteld, een andere plaats. David nu kon niet heen gaan voor hetzelfde om God te zoeken, want hij was verschrikt voor het zwaard van de engel des Heren. En dan meteen door in 22 vers 1. En David zeide, hier zal het huis Gods des Heren zijn en hier zal het altaar des brandoffers voor Israël zijn. En David zeide dat men vergaderen zou de vreemdelingen die in het land Israëls waren en hij bestelde steenhouwers om uit te houwen stenen welke men behouwen zou om het huis Gods te bouwen. De stenen moesten namelijk gevormd worden, allemaal gelijk was de bedoeling. En hier zien we dus David meteen aan het werk vanaf dit tijdstip of naar aanleiding van deze gebeurtenis in elk geval om... voorbereidingen te treffen voor de bouw van de tempel op dezezelfde plek. Hier zal het huis Gods des Heren zijn, 22 vers 1. En David bereidt het een en ander, ik lees even verder, want hier vinden we mooi de oorsprong van de tempel vermeld. Vers 3, David bereidde ijzer in menigte tot nagelen aan de deuren der poorten. Hij moest spijkers maken. Dus hij verzamelde ijzer om daarvan nagelen, spijkers, te maken. En tot de samenvoegingen ook koper in menigte zonder gewicht. Dat wil zeggen, dat wordt niet vermeld, het gewicht. Anders denkt u weer dat het gaat om koper dat niks weegt. En dat blijft zweven, dat zal wel makkelijk zijn. Maar dat is het niet natuurlijk. En cederhout zonder getal, want de Sidoniërs en de Tyriërs brachten tot David cederhout in menigte. Want David zei, mijn zoon Salomo is een jongeling en een watje en teder. En het huis dat men de Heere, ik heb die film gezien, nou goed. En het huis dat men de Heere bouwen zal, zal men ten hoogste groot maken tot een naam en tot heerlijkheid in alle landen. Ik zal hem nu voorraad bereiden. Alzo bereidde David voorraad in menigte voor zijn dood. En toen riep hij zijn zoon Salomo en gebood hem de Heere, de God Israël, zijn huis te bouwen. En David zei tot Salomo, mijn zoon, wat mij aangaat, het was in mijn hart de naam des Heeren, mijn Gods, een huis te bouwen. Het was in mijn hart, hij zegt, het was mijn idee. Kom dus bij David vandaan. Doch het woord des Heren geschiedde tot mij, zeggende: Gij hebt bloed in menigte vergoten, want gij hebt grote krijgen gevoerd. Gij zult mijn naam geen huis bouwen, terwijl gij veel bloeds op de aarde voor mijn aangezicht vergoten hebt. Zie, de zoon die u geboren zal worden, die zal een man der rust zijn. Want ik zal hem geven van al zijn vijanden rondomheen. Ik zal hem rust geven. Dus verwijzing naar zijn naam, want er staat: zijn naam zal Salomo zijn. Men vertaalt het met vrede, maar het synoniem rust wordt er meteen naast gezet. Want zijn naam zal Salomo zijn, en of namelijk: ik zal vrede en stilte over Israël geven in zijn dagen. Die zal mijn naam een huis bouwen, en die zal mij tot een zoon zijn, en ik hem tot een vader. En ik zal de troon zijns rijks over Israël bevestigen tot in eeuwigheid. De aardigheid is dat David hier de woorden van de Heer herhaalt. Woorden die wij voor het eerst vinden in 2 Samuel hoofdstuk 7. En dat is belangrijk genoeg, omdat we hier meteen in de dubbelzinnigheid weer terechtkomen. Namelijk in 2 Samuel 7... wordt tot David gezegd in vers 12 van 2 Samuel 7: Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, want het zaad is het, dus het is het zaad dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen, vastmaken. En eigenlijk moet je dan al stoppen om het tot je te laten doordringen. David zou sterven, maar zijn zaad dat na hem komen zal, zou koninkrijk ontvangen. En de Heer zegt: ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Conclusie: die zoon van David waarover hier gesproken wordt, zou dus niet sterven. Want wat betekent anders: ik zal zijn koninkrijk bevestigen? Het gaat om het contrast tussen David en zijn zoon. En van David staat dat hij zou sterven, maar na hem zou zijn zaad uit zijn lijf voortgekomen opstaan. En de Heer zegt: ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Dan betekent het toch dat aan zijn koninkrijk geen eind komt. En als dat zo is, betekent het dat hij, die koning, dus niet zou sterven. Ja. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En het zijn die woorden die in 1 Kronieken 22 vers 10 werden aangehaald, namelijk: die zal mijn naam een huis bouwen en die zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn en ik zal de troon zijns rijks over Israël bevestigen tot in eeuwigheid. Want lees nog maar even verder in 2 Samuel, want we waren tot aan vers 14 en daar staat inderdaad: ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot een zoon. Heb je hem tot zover? De aardigheid is dat in 1 Kronieken 22 bijvoorbeeld, want het zijn meer schriftplaatsen, door David deze profetie wordt toegepast op Salomo. En je vindt het in andere schriftplaatsen ook terug, dat het wordt toegepast op Salomo. En toch is dat maar de helft van de waarheid. En eigenlijk het kleinere deel van de betekenis van deze profetie. Want het leidt ook geen enkele twijfel dat dezezelfde woorden uit 2 Samuel 7 niet slechts op Salomo worden toegepast, maar ze worden in het bijzonder toegepast op de Heer Jezus Christus. En deze beloften aan David worden beschouwd als messiaanse beloften. Die zoon uit David die zou opstaan en die een onwankelbare troon, een onwankelbaar koninkrijk zou hebben, is uiteraard gewoon de Heer Jezus Christus. Niettemin wordt de profetie of de belofte toegepast op Salomo. Maar hij wordt net zo goed door dezelfde Bijbel toegepast op de Heer Jezus Christus. Waarmee je maar ziet dat Salomo in hoge mate een type is van Christus. Die trouwens niet eens van Salomo afstamt. Maar van zijn broer. Maar Christus die wel de opvolger is van Salomo. En dus de zoon is van Salomo in de zin van het erfrecht. Ik zeg het met opzet om het moeilijker te maken. Maar je moet die begrippen leren kennen. Hè? De Heer Jezus is de zoon van Salomo voor wat betreft het erfrecht. Maar hij komt niet uit Salomo voort. Hij komt voort uit Salomo's broer Nathan. Via Zerubabel. Maar goed, dat even terzijde. Maar Salomo is een type van Christus. En daar gaat het verhaal dus dubbel op. Waarmee dus gezegd wordt dat Salomo een eeuwig koninkrijk zou hebben. Laat ik het maar meteen gewoon zeggen. Een eeuwig koninkrijk zou hebben. En bovendien zou hij een tempel bouwen. Maar het zijn beloften die meteen van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus, die in werkelijkheid pas de vervulling brengt van deze beloften. Want die troon van Salomo, die is niet bevestigd geworden. Nou ja, voor een poosje. Wat heet, 40 jaar. En toen hield het op. En u weet, toen brak meteen het koninkrijk, ja. Na de dood van Salomo, want toen viel Juda met de zoon van Salomo aan het hoofd, Rehabeam, van Israël af zelfs. Ik zeg het maar precies zoals de Bijbel het zegt, dan is het nog erger dan wij het in gedachten hebben. We hebben het altijd over 10 stammen die zoek raken, maar de oorspronkelijke geschiedenis is precies andersom. Juda raakt zoek. Nou, niet echt zoek, maar Juda valt van Israël af. En het koninkrijk van de zoon van David wordt beperkt tot een koningschap alleen over de eigen stam, zodat de man die koning van Israël had moeten zijn, werd in werkelijkheid gewoon opperhoofd van zijn eigen stam. Want zo heet dat in gewoon Nederlands. Stamhoofd. Opperhoofd. En Israël als zodanig, dat waren de andere 10 stammen, Israël als zodanig kwam onder de heerschappij van Jerobeam en die stamde niet van David af en zelfs niet eens van Juda. Dat was uit Efraïm, zoals u geacht wordt te weten. Kortom, de troon van Salomo werd niet bevestigd. Salomo zelf niet. Hij werd door de dood verhinderd te blijven, zeg ik dan maar. Met dank aan Hebreeën hoofdstuk, wat het maar was, 7 geloof ik nog. Of zoiets. Hij werd door de dood verhinderd te blijven. En dus geen eeuwig koninkrijk. En zijn koninkrijk zelf bleef ook niet. En uiteindelijk kwam er sowieso een eind aan in de verschillende ballingschappen. En er is al 2500 jaar geen koning op de troon van David. En voor zover er weer een koning komt, heb ik nagevraagd aan Daniel, die er zich zorgen over maakte in zijn dagen, toen een eind kwam aan het Davidische koningshuis. En aan David werd bekendgemaakt dat die troon ooit hersteld zou worden, maar door de Messias, definitief, en onder het nieuwe verbond dus. En na het passeren van weet ik hoeveel wereldrijken, en zo verder. Hebben we die nog? En deze woorden worden dus wel enigszins op David, op Salomo toegepast, maar in werkelijkheid verwijzen ze met Salomo als een soort type of voorbeeld naar de Heer Jezus Christus, van wie uiteraard gezegd moet worden dat hij de zoon van David is en de zoon van God. Wij vinden die twee dingen bij elkaar in de eerste verse, en ik meen in bijzonder vers 4 van Romeinen hoofdstuk 1, vers 3 en 4 denk ik. Naar het vlees was hij uit het geslacht van David, maar naar de geest, en dus op een hoger niveau, was hij de zoon van God, namelijk door de opstanding uit de doden. Staat er ook gewoon bij, hè? Precies zoals ik het nu zeg, dus dat kunt u zelf ook zo terugvinden. En daarmee, daar in Romeinen, de eerste verse van Romeinen, wordt meteen de verbinding gelegd met deze beloften aan David. Een zoon van David zou zoon van God, tot zoon van God gesteld worden. Op het allerhoogste niveau, een niveau hoger dan dat van Salomo, uiteraard. En precies in die volgorde is het gebeurd. De Heer Jezus werd geboren als zoon van David en hij werd tot zoon van God gesteld, inderdaad in zijn opstanding. En sindsdien is hij koning met een eeuwig koninkrijk. En sindsdien is hij trouwens ook hoge priester met een eeuwig hoge priesterschap, namelijk naar de ordening van Melchizedek. En dat was Psalm 110, vers 4. Heb u hem nog? Dan zegt u, heeft hier met dit onderwerp toch niks van doen. Zeg ik, jawel, want er wordt hier in 1 Kronieken 22, want daar waren wij, via de verwijzing, de terugverwijzing door David zelf, naar 2 Samuel 7, wordt meteen verband gelegd tussen wat Salomo zou doen, namelijk een tempel bouwen, voorbereid door David, en het werk van Christus. Daar gaat het om. Met andere woorden, de tempelbouw van Salomo wordt over het hoofd van Salomo meteen in verband gebracht met 2 Samuel 7 en dus met de Messias. Met andere woorden, er zou een tempel gebouwd worden, wordt aan David gezegd in 2 Samuel 7. Maar daarbij zou men niet primair denken aan Salomo, maar slechts secundair. Men zou primair denken aan de Heer Jezus Christus. Hij zou een tempel bouwen. Hebben we die nog? Maar dat is niet tempel 1, 2, 3 of 4. Maar tempel nummer 5. En hij bouwt die sinds zijn opstanding, namelijk sinds hij op de troon gezeten is en dus dat eeuwige koninkrijk heeft ontvangen met een onwankelbare troon. En dus sinds hij hoge priester is geworden naar de ordening van Melchizedek, naar de kracht des onvergankelijken levens. Dat was Hebreeën hoofdstuk 7. En zonder dat onvergankelijke leven geen onwankelbare stoel of troon of koninkrijk. Ik heb het voor de zekerheid nagevraagd aan Pilatus. Nou ja, bij wijze van spreken, want die vroeg het na aan de Heer Jezus zelf. Bent u de koning der Joden? Toen zei de Heer, nou, dat is een beetje een domme vraag. Het zijn de Joden die mij aan u hebben overgeleverd. Als ik koning der Joden ben, is het een beetje flauwekul, want ze luisteren naar mij niet. En ze eren mij niet, ze dienen mij niet. Ze hebben mij aan u overgeleverd om gekruist te worden. Nou ja, eenvoudige vraag dan. Bent u dan een koning? Toen zei de Heer, nou ja, als ik koning geweest was, dan had ik mijn dienstknechten geroepen om te zorgen dat ik niet aan u was overgeleverd. Dat heb ik ook niet gedaan. En daarna zei hij, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Strikt genomen, hij had nog geen koninkrijk, maar binnen 3 dagen zou hij het hebben. In de Bijbelse terminologie, in 3 dagen. Toch? In zijn opstanding, want toen werd hij uitermate verhoogd. En toen was hij officieel, let op dit woord erbij, hè? Toen was hij officieel niet alleen de zoon van David, want dat was hij al lang officieel. Hoewel, als je gestorven bent, ben je niet meer de zoon van David. Dat weet u toch, hè? Want als je dood bent, kun je niet erven. Maar toen hij opstond, was hij daar weer. En dus was hij de zoon van David. Omdat hij terug was uit de dood. Maar toen werd hij ook tot zoon van God gesteld. Zelfde Romeinen 1 vers 4 zegt dat ook. En talloze andere schriftplaatsen natuurlijk. En daar vind je de Christus zoals hij van oudsher beloofd was. Eén die eeuwig leven moest hebben om zijn kroon en zijn koninkrijk in ontvangst te kunnen nemen. En dat heeft hij inmiddels. En sindsdien bouwt hij ook een tempel. Voorbereid in zijn eerste komst eigenlijk. Toch? In zijn menswording tot aan zijn dood. Maar in zijn opstanding bouwt hij de tempel. En daarna ook nog een paleis trouwens. Ik weet niet of je die geschiedenis kent. Salomo bouwde een tempel. Eerst een huis des heren en toen ook nog een huis voor zichzelf. Een paleis. En dat is ook de goede volgorde. Want wat de Heer doet is eerst een tempel bouwen en dan een paleis. Kortom, hij verzamelt zich eerst de gemeente als tempel. En als dat geregeld is, dan openbaart hij zijn koninkrijk uitgedrukt in een paleis. Dat is de openbaring van zijn koninkrijk straks op aarde. Kortom, het zit vol met eschatologie. En met dingen die nog niet vervuld zijn. Althans, niet voltooid zijn. Sommige dingen moeten nog vervuld worden in de toekomst. Maar waar het me om gaat is dat heel die beschrijving over het hoofd van Salomo heen meteen spreekt over de Heer Jezus Christus, die trouwens van zichzelf zei, meer dan Salomo is hier. En zo is het met talloze profetieën in de Bijbel. Natuurlijk, ze hebben een letterlijke betekenis, ze krijgen in ieder geval een letterlijke toepassing, maar in de praktijk fungeert die letterlijke toepassing als een illustratie van wat uiteindelijk de definitieve vervulling van het profetisch woord zal zijn. En daarom, als we spreken over de tempel, spreken we niet in de eerste plaats over die dingen die ze daar in Jeruzalem in de loop der tijd gebouwd hebben, maar zouden we in de eerste plaats moeten spreken over de echte vervulling van al deze dingen, namelijk de tempelbouw door de Heer Jezus Christus zelf. En dat is voor ons des te meer van belang, omdat wij daar natuurlijk deel van uitmaken. Maar goed, ik ben hier in 1 Kronieken 22... waar dus David de opdracht geeft aan Salomo en zegt, het was in mijn hart om dat te doen. Salomo heeft het niet uitgevonden, het was niet zijn idee, het was de uitwerking van wat voorheen al gepland was. En als de Heer zijn tempel en zijn koninkrijk bouwt, dan is dat wel degelijk de uitwerking van wat eerder reeds tot stand gebracht is dan wel voorbereid is. Het is de uitwerking van één plan en dat is precies wat je in de Nieuwtestamentische brieven leest. Wat de Heer doet is de uitwerking van zijn eeuwig voornemen, zijn plan der eeuwen enzovoort. Dat wat vastgelegd was van voor de grondlegging der wereld, of hoe dat maar vertaald wordt allemaal, dat doet nou weinig ter zake. Hij is slechts degene die uiteindelijk gestalte geeft aan wat voorheen al vastgelegd was. En daar gaat het natuurlijk om. Even kijken of ik nog meer moet lezen. Nee, David draagt alles op aan Salomo, opdat hij zou bouwen het heiligdom Gods des Heren. Dat is vers 19. Zo begeef dan nu uw hart en uw ziel, dat is uw wandel, om te zoeken de Heere uw God, en maakt u op en bouwt het heiligdom Gods des Heren, dat men de ark des verbonds des Heren en de heilige vaten Gods in dit huis brengen, dat de naam des Heren zal gebouwd worden. Nou goed, dan leg ik daar nog even naast 2 Kroniek 3. Waar we tempelbouw beschreven vinden, althans het begin daarvan, en waar staat 2 Kronieken 3 vers 1, en Salomo begon het huis des Heren te bouwen te Jeruzalem op de berg Moria. Heb je dat? De berg Moria. En uit dit vers weten we dus dat die dorsvloer van Arauna was op de berg Moria. En dus dat het niet alleen de plaats was waar David de Heer had ontmoet enzovoort na die volkstelling, maar dat het ook de plaats is waar Abraham Isaac offerde, om zo te zeggen. Het is wel degelijk exact dezelfde plek. En het was toen nog een kale berg, er was geen stad of niks. Salomo begon het huis des Heren te bouwen te Jeruzalem op de berg Moria die zijn vader David gewezen was, in de plaats die David toebereid had op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. Plaats die verworven was, gekocht was en bestemd werd voor uiteindelijk de bouw van de tempel. Zodat je in de geschiedenis van Abrahams offer vind je dezezelfde plek al terug. Het is belangrijk genoeg, en ik kan er maar met een paar woorden op ingaan. Het idee is namelijk dat in het offer van Isaac niet zozeer, en ik ga dat niet beargumenteren uitgebreid, want dat kost me veel meer tijd en moeite, maar dat in het offer van Isaac niet zozeer wordt uitgedrukt de dood en opstanding van de Heer Jezus. Begrijp je me goed? Dat speelt altijd een rol. Nou ja, bijna altijd. Als ik mijn best doe, speelt het altijd een rol. Waar dan ook. Maar dat is denk ik niet de eerste betekenis ervan. Begrijp je me goed? Isaac is natuurlijk een type van de Heer Jezus Christus. Het zaad Abrahams, welke is Christus, zegt Galaten, wat het maar was, 3 is er nog, Galaten 3. Dat is natuurlijk zo, Isaac is te beschouwen als type van de Heer Jezus Christus, maar het gaat veel verder. Men sla 1 bladzijde om, dan komt men in Galaten hoofdstuk 4 en daar wordt op wat ingewikkelde wijze, maar daar wordt gezegd dat Isaac een type is van de gemeente. Dat is niet helemaal wat anders, want de Heer Jezus is ook lid van de gemeente. Nou ja, erelid. Eerste lid. Feitelijk. He? Kortom, de Heer Jezus Christus is de gemeente. En wij werden aan hem toegevoegd. Daar hebben we het ook nog over. Maar het is in ieder geval wat je in de eerste hoofdstukken van Handelingen leest. Degenen die tot geloof kwamen werden den Heere toegevoegd. Het is af en toe wat wegvertaald, maar zo staat het er wel, verschillende malen. En anders in de brieven wel. Wij komen tot geloof en worden door één geest in één lichaam gedoopt. En zijn dus leden van zijn lichaam en één plant met hem enzovoorts. Maar het hele idee in Galaten 4 met name is dat Isaac een type is van de gemeente, kortom van de gelovigen. En dat Ismaël een beeld is van het Joodse volk, in het bijzonder in het algemeen van degenen die onder de wet leven. Ismaël, de broer van Isaac, de slaaf, bovendien op grond van zijn geboorte, is een beeld van alle religie, maar de Joodse in het bijzonder. Dat is een beeld van het Joodse volk, in ongeloof, want religie is ongeloof. En Isaac is een beeld van de gemeente, verlost van religie en levend uit geloof en staand in de vrijheid. En niet als slaaf, maar staand in de vrijheid. Daar gaat de Galatenbrief namelijk over. Isaac is een type van de gemeente. En dat is wat uitgedrukt wordt in dat offer van Isaac. Om het een beetje toe te lichten dan, wij worden geacht gestorven te zijn en toch leven wij, zelfs na de oude mens. Wij zijn opgestaan uit de dood zonder dat we eigenlijk gestorven zijn in de praktijk. En dat was met Isaac ook het geval. En toch, wij hebben ons leven bij gelijkenis uit de dood wederverkregen. We zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. En toen het gebeurde, toen zagen we er daarna nog net zo uit als daarvoor. Die heb u toch, hè? Dat is Isaac. Niet maar de Heer Jezus, maar de gemeente. Er zitten een paar haken en ogen aan in die geschiedenis. In de eerste plaats dat hij niet echt stierf. In de tweede plaats dat hij eventueel zou gestorven zijn op één altaar. En dat is niet de normale gang van zaken. Want u weet, offerdieren worden geofferd op het altaar, maar ze sterven. Hè? Op de slagbank. Uit Jesaja 53 bijvoorbeeld. Maar dat is niet het altaar. Het is de voorbereiding daarvan. Maar dit is een unieke situatie. Die, we maken het maar weer even wat moeilijk. Die net zo uniek is als dat. Dat bijzondere spijsoffer dat eenmaal gebracht werd. Waar wel degelijk zout in zat. Nee, waar wel degelijk zuurdesem in zat. Ik moet even langzaam, want hij is toch moeilijk, hè? Gezuurde broden die geofferd worden. Normaal kon dat niet, voor een spijsoffer kon het ook niet, maar voor de gelegenheid heet het een nieuw spijsoffer. Het was iets bijzonders aan het offer der eerstelingenbroden, namelijk op het Pinksterfeest. Maar het was een afwijking. Daar zat toch dat oude leven, het zuurdecem, nog in. En dat is een beeld weer van ons, de gemeente namelijk. Dat wil zeggen, wij worden geacht gestorven, begraven en opgewekt te zijn voor God. Niettemin slepen we het oude nog steeds mee. En het zuurdecem ook. Dat wordt weliswaar van Gods wegen als zodanig niet erkend of geaccepteerd, maar het is er wel. Ja, in 1 Korinthe 5 staat, gij zijt ongezuurd, maar u en ik weten dat het zuurdecem wel degelijk in ons aanwezig is. De heerschappij van de zonde en wat het maar wezen mag, leidt geen enkele twijfel. Maar God rekent het niet, God rekent die oude mens niet. Dus naar Gods normen, toch gestorven en opgestaan, en naar aardse maatstaven, ja, zijn we op het altaar terechtgekomen met heel ons oude leven. En inclusief dat oude lichaam, dat zondige lichaam, dat vlees heet, en waarin helemaal geen goed woont, staat er. En toch heet het een levend heilig goden wel behagelijk offer in Romeinen hoofdstuk 2, hoofdstuk 12. En dat is wat uitgedrukt wordt ook in het offer van Isaac. Komt zo, met alles erop en eraan, op het altaar. Zoals met ons ook, met alles erop en eraan worden we gewijd aan de dienst van God. Want dat is wat het altaar uitdrukt. De uitbeelding van de dienst aan de Heer. Zie? Maar de plaats was deze plaats al. Het was het tempelplein avant la lettre. Dat wil zeggen, er bestond nog in geen eeuwen, nog in geen duizend jaar feitelijk. Want Abraham leefde zo'n duizend jaar voor Salomo. Maar daar speelt die plaats al een rol en de betekenis blijft gelijk. De tempel namelijk, maar ook het offer van Isaac is een uitbeelding van de gemeente. De bouw van de gemeente. Het speelt trouwens ook een rol in de dorstvloer van Arauna en die geschiedenis. Want de kwestie is, van wie is dit volk? En welk volk? En aan wie komt dat volk toe? En dat is precies de kwestie in verband met enerzijds Israël en anderzijds met de gemeente. Maar het is niet hetzelfde helemaal. Maar wij zijn dat volk Gods en wij komen hem toe enzovoorts. Hè? En het onttrekt zich aan het aardse Israël, maar niet te winnen. Wij zijn Ammi geworden en de gemeente als zodanig wordt beschouwd als één tempel. Nu we toch hier aan het bladeren zijn in het Oude Testament, lees ik nog even met u 1 Koningen 6. Met een paar losse opmerkingen. De een is dat in de beschrijving van de bouw van de tempel vindt u niet genoemd het heilige der heiligen. Dat maakt het wat lastig. U vindt er andere termen. Wij gebruiken die term als vaste uitdrukking. Het heilige en het heilige der heiligen. Waarin de Ark des Verbonds staat. Maar in 1 Koningen 6 vindt u een andere term. Namelijk in bijvoorbeeld vers 19 van 1 Koningen 6. Namelijk, en de aanspraakplaats bereidde hij inwaarts in het huis om de Ark des Verbonds des Heren daar te zetten. Normaal gesproken hadden wij graag gewild dat er stond. En het heilige der heiligen bereidde hij inwaarts in het huis om de ark des verbonds des heren daar te zetten. En dan begrijpen we de tekst volkomen. En het punt is dat het daar ook inderdaad over gaat. Alleen, er staat niet heilige der heiligen, maar er staat, in de Statenvertaling staat aanspraakplaats. Hè? Andere vertalingen hebben daar moeite mee. Ik heb dat niet nagezocht wat andere vertalingen hebben. Maar ik vind dit, ik weet het niet uit het hoofd, nee. De Engelse vertalingen heb ik gezien meestal. Maar het is een mooie term, aanspraakplaats. Het is ook niet echt een verkeerde vertaling. Er staat eigenlijk het woord dabar, voor woord, spreken, dabar. Nou ja, debir moet je zeggen geloof ik, of iets dergelijks. Maar het is gewoon hetzelfde woord. En zo heeft men het dan ook vertaald. Het is een plaats waar gesproken zou worden. En zo heeft men het vertaald. Hè? Aanspraakplaats. En ik ben er wel blij mee met de term. Uit het verband moet toch blijken dat het gaat om wat bij de tabernakel heet het heilige der heiligen. Maar het idee is en blijft dat de Heer in de tabernakel dan wel in de tempel en meer specifiek in het heilige der heiligen zou wonen, maar dat hij vandaar, vanuit die plek, tot het volk zou spreken. Nou ja, tot de priester of tot de koning of wat het maar is, maar in het algemeen tot het volk, van daaruit. Die heb je toch, hè? U weet wel, van de Ark des Verbonds staat het zelfs. En van het verzoendeksel daarop staat dat de Heer van tussen de cherubim tot het volk zou spreken. Want het idee blijft dat men dus de Heer kan bezoeken. Men weet waar hij woont, in dat huis dat wij dan in het Nederlands een tempel noemen. Theoretisch zou je er kunnen aanbellen en, om de Heer wat te vragen. Zo zit het ongeveer. In de praktijk gebeurt het maar zelden dat de Heer vandaar sprak, alhoewel hij deed dat bij gelegenheid. Maar meer in het algemeen moet je ook vaststellen dat het woord Gods in het algemeen bewaard werd in de tempel, bij de tempel. Dus het blijft toch zo dat hij vandaar tot het volk spreekt. Ook al is het dan waarschijnlijk schriftelijk, dat kan ook allemaal nog. En bovendien werd de tempel beheerd door de priesters, die als eerste verantwoordelijkheid hadden niet de tempel te onderhouden, maar als eerste verantwoordelijkheid het woord Gods te onderwijzen. Ik heb mijn lijstje niet bij me, heb ik gezien, tot mijn spijt. Maar neem maar een concordantie, zoek het woord priester maar op, kom je het vanzelf tegen. De verantwoordelijkheid van de priester was om het woord Gods te bewaren en te spreken. Niet wat anders te spreken, men zou het woord, hun lippen zouden het woord Gods bewaren. Dat is Malachi 1 trouwens deze. Lippen zouden het woord Gods bewaren en dus spreken. Priesters hebben een onderwijzende functie. Dat is hun functie. Een lerende priester heet het dus ook in de Bijbel met een pleonasme. En dus blijft het zo dat waar de tempel het huis is, het paleis, het huis is van het priesterdom, dat wil zeggen van de priesters, zoals het paleis het huis is van de koning, dan wel de koninklijke familie, zo is het tempel het huis van de priesterlijke familie en dus van daaruit, door de priesters wellicht, zou het woord Gods gesproken worden. Dat is de bedoeling en daarom heette de aanspraakplaats. Nog afgezien van het feit dat als men er gevoel voor heeft en er naar luisteren wil, dat deze tempel in zijn details, net als de tabernakel in zijn details, ontspreekt over de Heer en over zijn werk. Het is in zichzelf al een sprake. Via de typologie, maar dat is heus een geschikte taal, denk ik. Ik denk soms beter dan de letterlijke taal, eerlijk gezegd. Maar vooruit. Daarom heet het aanspraakplaats. Dat geldt ook waar in de praktijk in onze dagen niet meer tempel 1, 2, 3 of 4 is, maar tempel nummer 5. Want hoe dan ook, als iemand iets wil komen tot de Heer, als iemand van de Heer iets wil horen, dan komt hij dus, dan moet hij dus komen tot de gemeente. Dan wel enig lid van de gemeente. Want wie zou hier op aarde anders het woord van God spreken dan u en ik? Wij als gelovigen. Dat is inherent aan de Bijbelse gedachte dat de gemeente een tempel is, dan wel dat de gemeente een priesterlijk volk is. Dan wel dat de gemeente pilaar is en vastigheid der waarheid. Enzovoorts. Die teksten hoop ik later nog met u na te zoeken, want die zijn hoogst essentieel. Wij zijn de aanspraakplaats eigenlijk en verantwoordelijk om te spreken. Ik zeg niet dat de Heer het buiten ons om niet kan. Ik zeg alleen dat het de bedoeling is dat hij het buiten ons om niet doet. Want het is de bedoeling dat wij hem vertegenwoordigen als tempel en dat hij in ons woont en dat wij zijn woord spreken en dat onze lippen het woord Gods bewaren enzovoorts. Dan roept u meteen natuurlijk, nou, er komt er weinig van terecht in de praktijk. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Dat is het verhaal van die oude tempels ook uit het verleden. In de praktijk, maar niettemin, zo steekt het verhaal in elkaar. Het is dus toch een aanspraakplaats. Hè? En een ander ding wat ik wil noemen, aanspraakplaats heet het in vers 19, ook bijvoorbeeld in vers 23, maar in vers 27 heet het ineens het binnenste huis. Hij zette deze cherubs in het midden van het binnenste huis. En dat blijkt in de praktijk weer het heilige der heiligen te zijn. Want die cherubim strekten hun vleugels uit, althans twee van de vier in totaal, spreiden zij uit over de Ark des Verbonds. En die stond logischerwijze in wat wij het heilige der heiligen noemen. Het heet eerst de aanspraakplaats en hier heet het in het binnenste huis. Het heeft dus niet een vaste naam, om zo te zeggen. Maar iets anders wat ik u voor wilde lezen is ditzelfde hoofdstuk, maar dan vers 7. 1 Koningen 6 vers 7. Prachtige uitspraak. Waar staat het huis nu? Want de tempel heet vaak gewoon een huis. Eigenlijk het woord voor tempel hebben we het niet over gehad, omdat het eigenlijk weinig toe doet, maar een van de vaste woorden in het Hebreeuws voor de tempel, het woord dat vertaald wordt met tempel, betekent in feite ook alleen maar een groot huis. Een beetje plechtig, groot huis. Dat is wat het is. Het huis nu, als het gebouwd werd, werd met volmaakte steen. Zoals dezelfde toegevoegd was, gebouwd. Dat wil zeggen, aan de stenen zelf gebeurde niks meer. Ze werden aangevoerd naar de bouwplaats en aan de stenen zelf werd niks meer gedaan. Ze waren namelijk al op maat. En niet op maat gemaakt ergens hier op de bouwplaats, maar ergens anders. Met als gevolg, zodat geen hameren, nog bijl of enig ijzeren gereedschap gehoord werd in het huis als het gebouwd werd. Dan gaat hij weer. Zodat geen hamer, nog bijl of enig ijzeren gereedschap gehoord werd in het huis. Een hamer is van? Normaal gesproken van ijzer. En zo niet, dan is de volgende vraag. En een bijl? Van ijzer, dat weten we, want in de Bijbel staat soms ijzer en dan is het de bijl. Dat herinner ik me nog goed, want jaren geleden zocht ik die schriftplaats over die drijvende bijl, weet je wel. En toen kon ik het woord niet vinden via mijn concordantie. Maar dan staat er gewoon het ijzer schoot van de steel enzovoort. Het was de bijl, maar het heet dan het ijzer. Dus een ijzeren bijl, zal ik maar zeggen. Een ijzeren bijl of enig ijzeren gereedschap. Waar is ijzeren gereedschap van gemaakt? Hè? Er komt die van de glazen oog natuurlijk. Waar is de glazen oog van gemaakt? Van glas, want anders kun je er niet doorkijken. Goed. Ja. Nou goed, een ijzeren. Waar gaat om ijzer? En ijzer, niet meteen roepen, het ijzeren beeld is van het Romeinse Rijk, maar daar was je waarschijnlijk nu toch niet op gekomen. Hè? Dat was zonde, ja. IJzer is dat wat alles vermaalt en verbreekt. IJzer is ruw geweld. En het idee is dat bij de bouw van de tempel dat ruwe geweld niet gebruikt wordt. Het idee is dat voor de tempelbouw alleen dat gebruikt wordt wat al op maat is. Ik bedoel, er hoeft niks meer aan te gebeuren. Het is precies zoals het staat, volmaakte steen. Prachtig woord ervoor. Er hoeft niks meer aan afgehaakt te worden of bijgeveild of afgeveild te worden of hoe het maar heten mag. Het is al volmaakt op de bouwplaats zelf. Je kunt ook andersom zeggen, een steen moet eerst geschikt gemaakt worden en daarna pas wordt die gebruikt voor de bouw van de tempel. En er wordt niet gebruikt voor de bouw van de tempel en dan moet er eerst nog van alles aan gebeuren. Dat kan niet, het is net andersom. Zie? En dat is van belang, vooral voor de typologie, want dit heeft natuurlijk letterlijk nauwelijks een betekenis. Waar het gaat om de typologie moet de betekenis ook duidelijk zijn. We hebben het er later over. In het Nieuwe Testament wordt namelijk gezegd dat de tempel, de tegenwoordige tempel, gebouwd wordt van stenen, namelijk levende stenen. Maar het idee blijft dat die stenen eerst volmaakt moeten zijn voordat ze gebruikt worden voor de bouw van de tempel. Als je begrijpt wat ik bedoel. De meest voor de hand liggende zwart-witte toepassing van het verhaal is dat wij eerst bekwaam gemaakt worden voor de dienst aan de Heer en daarna pas aan die dienst beginnen. Fundamenteel is dat ook zo, want wij hebben dat ijzer, dat oordeel, hebben wij achter de rug, wij als gelovigen in elk geval. Wij zijn verlost van alles wat onvolmaakt is. En we zijn door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus bekwaam gemaakt, 2 Korinthe 3, om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Je weet wel, dienaren van het oude verbond, het alles voldoende de dienst in die tempels. In de loop der tijd, en de dienst onder het nieuwe verbond heeft ook alles van doen met de dienst in een tempel, tempeldienst. Maar nou gaat het over de gemeente als zodanig. En gemeentelijk werk naar bijbelse maatstaven kan alleen gedaan worden, uiteraard door wedergeboren mensen, logischerwijze. Ze zijn bekwaam gemaakt tot de dienst. Dat is de zwart-witte en de grijze hebben wij ook altijd. Want in de praktijk is het zo dat wij in de praktijk pas bekwaam zijn voor de dienst als wij ook in de praktijk volmaakt zijn. dat zijn we nooit helemaal in de praktijk. Altijd maar een beetje en dus blijft het naarmate wij bekwaam gemaakt zijn, uit ervaring, in ons praktische leven enzovoorts, naarmate wij bepaalde dingen geleerd hebben, naar die mate kunnen en zullen wij ook inderdaad gebruikt worden in de dienst van de Heer. Dat is het ongeveer. Ik weet wel, dat is een onderwerp aan zich, maar daar ga ik natuurlijk niet verder op in. Het hele punt is dat de apostel spreekt bijvoorbeeld tot gelovigen die niettemin onder de wet leven en hij zegt, jullie zijn onbekwaam. Zo kan je de Heer niet dienen. En neem maar een voorbeeld van Ismaël, die is een beeld van degene die onder de wet leven. Ismaël werd uitgedreven, was niet bruikbaar, werd de laan uitgestuurd enzovoorts. En tegen de Korintiërs zegt hij dat ze onbekwaam zijn om de Heer te dienen. Omdat ze proberen zelf met eigen werken voortkomend uit de oude menselijke natuur hun christelijk leven gestalte te geven. Maar Paulus zegt in 2 Korinthe 3, ik haalde hem al aan zojuist. Hij zegt, nou ja, voor zover wij bekwaam zijn om de Heer te dienen, is onze bekwaamheid uit God die ons bekwaam gemaakt heeft. Zie? En dat levert problemen op. Dat wil zeggen, wij moeten ontdaan worden vaak van allerlei aardse en menselijke zaken, dat gebeurt soms met ijzer gereedschap. Dat wil zeggen, dat is hard, want wij mensen zijn hardleers en moeten dus langs de harde weg het een en ander leren. Het is zo. Maar daardoor worden wij van Gods wegen bekwaam gemaakt. En naar die mate ook worden wij toegevoegd aan de tempel, is het idee. Nou ja, net zo goed als de offers die gebracht werden, zij moesten ook volmaakt, volkomen zijn. Dus hetzelfde woord. Voor zover het offer dieren waren, mocht er absoluut niks aan markeren. En anders zegt de Heer, kan ik het niet gebruiken? Wil ik het ook bovendien niet hebben? Maar de betekenis is, ik kan het dan niet gebruiken. En zo geldt het voor ons ook. Maar Hij maakt ons eerst bekwaam. En daar heb je het hele verhaal van de dood en opstanding van de Heer Jezus weer. Fundamenteel, nou, laat ik het praktische weer even liggen, kom ik weer naar het fundament terug. Fundamenteel, in zijn lijden en zijn dood worden wij verlost van het oude. Daar gaat het oordeel, uitgedrukt in ijzer, overheen. En nadat dat gebeurd is, zijn wij bekwaam gemaakt om alsnog de Heer te dienen, nu in het nieuwe verbond en onder zijn leiding als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek uiteraard. En dat heeft uiteraard van doen met zijn opstanding en wat er verder volgt. Of zoals Romeinen 6 het zegt, wil ik daar dan deze sessie maar weer mee afsluiten. Zoals Romeinen 6 het zegt, kortheidshalve, vers 4. Wij zijn dan, of dus, met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij, net als Christus, tot heerlijkheid des Vaders wandelen zouden. Maar er staat nu, in die wij des levens wandelen zouden. Maar je moet ze naast elkaar zetten, opdat gelijk Christus, alzo ook wij, gelijk Christus uit de dood is opgewekt, tot, met als doel, de verheerlijking van de Vader, alzo ook wij, die met hem zijn opgewekt, zouden wandelen in nieuwheid des levens, namelijk tot heerlijkheid des Vaders. En dat heeft alles van doen met het huis Gods, dan wel het lichaam van Christus, want in de praktijk is dat hetzelfde, waarvan wij deel uitmaken en waarvan Christus het hoofd is, dan wel de uiterste hoeksteen enzovoort. Maar het zijn twee dingen. Eén heeft van doen met zijn lijden en dood, dus het afrekenen met het oude en daarna zijn opstanding. Zie? En dat oude, afrekenen met het oude, heeft alles van doen met het hakken van de stenen uit de bergen en het vormgeven van de stenen enzovoorts. Maar als dat gebeurt, zijn de stenen bruikbaar, zo zonder meer bruikbaar, voor de bouw van de tempel. Het betekent dus tegelijkertijd ook dat in onze dienst aan de Heer al dat oude geen rol van enige betekenis meer zou moeten spelen, ook niet in de praktijk. Het is van totaal andere aard, wij zijn nieuwe scheppingen geworden, enzovoorts. Dat onze afkomst is die steengroeven, dat kan allemaal weer wezen, maar hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan die tempel, tot levende stenen die samengevoegd worden tot een woonstede gods in de geest. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze.